Je luistert naar Doorzagen. Hierin bespreekt co-bouwjournalist Thomas van Belzen een actueel item met één of meerdere gasten. Samen scheiden ze de fabels van de feiten, bouwen ze op en zagen ze door.
Ja, dames en heren, in de week van de circulaire economie, dan moet het natuurlijk gaan over die circulaire economie. We willen geen afval meer gebruiken in de bouw, maar lukt dat ook? Daar ga ik over praten met iemand die er al jaren mee bezig is. Iemand die eigenlijk nog voor het woord circulair bouw ontstond, materialen en bouwde van afval. César Peren.
Hallo, oprichter goedemiddag.
Goedemiddag, oprichter van Superuse. In 1997 zijn jullie er al mee begonnen. Hoe is dat ooit zo ontstaan?
Ik heb met Jan Jongert en met Denis Oudendijk van WeFunk hebben we toen 2012 architecten heten we toen nog opgericht. Maar we werkten eigenlijk al sinds 1989 samen aan een tijdschrift dat we uitgaven op de Universiteit Delft. En dat tijdschrift ging eigenlijk ook over daarin onderzochten we wat volgens ons de rol van architecten moest zijn.
En dat was niet goed?
Niet goed vind ik geen goed woord, maar wij zagen een andere rol. En we zagen eigenlijk dat we een systeem hebben dat de aarde heel erg uitbuit, maar ook daarbij allerlei groepen mensen ook uitbuit. En dat de aarde kapot maakt. En we dachten, dat kan toch ook anders. En daar hebben we heel hard aan gewerkt de afgelopen 25 jaar om een manier te ontwikkelen die dat anders doet.
Ja. Jullie waren er echt vroeg bij. Ik bedoel, hoe werd erop gereageerd in het begin?
Dat vonden mensen wel grappig, zeg maar. Het werd niet als geloofwaardig gezien dat je van afval architectuur kan maken. En we hebben denk ik 3-4 jaar hebben we aan allerlei mensen verteld dat we van afval architectuur gingen maken. Hele kleine opdrachtjes gedaan. En toen bouwden we het middenruimtestation. Dat was een soort ruimteobject, architectonisch object van 20 wasmachines gemaakt. Er is geen beter afval dan het afval van Miele. Daar hebben we een beetje mee rondgereisd door Europa en het verhaal verteld. En daardoor zagen mensen ineens dat je ook een soort futuristisch ogend ding kon maken van afvalmaterialen. En dat gaf een soort omkering. Toen begonnen mensen te snappen, je kan er misschien ook architectuur van maken.
Nou ja, goed, 20, 25 jaar later hebben we het allemaal de mond vol eigenlijk van circulair bouwen. We zitten in de week van de circulaire economie. Ja. Je zou zeggen, dan doen we het ook goed. Maar is dat ook zo of niet?
Deels wel. Maar in mijn ogen nog niet radicaal genoeg. Dat vind ik ook weer een moeilijk woord, radicaal. Maar het gaat er mij om dat... Wat je vaak ziet, wat we gaan doen, is dat we symptomen van een systeem dat niet zo goed werkt, gaan aanpakken. Omdat dat lijkt het logischste ding om te doen. Dus je kan wel van afval architectuur gaan maken, of van circulaire bouwmaterialen, zoals we dat nu noemen. Dus als we 1 miljoen nieuwe woningen gaan bouwen van circulaire materialen, stel dat we dat zouden doen, dan bouwen we nog steeds 1 miljoen nieuwe woningen. Terwijl je je ook kan afvragen, van moeten we eigenlijk wel 1 miljoen nieuwe woningen bouwen? Hebben we niet al genoeg gebouwen? Kunnen we die bestaande gebouwen omvormen tot op een circulaire manier, tot architectuur, waar die mensen in kunnen wonen? En dan pak je het veel eerder aan, het ding. En dan bespaar je nog veel meer CO2 en energie in dat proces.
Voor alle luisteraars, deze uitzending is ook te bekijken via YouTube eigenlijk. Zit hier te praten met César Peren, een van de oprichters van Superuse. Ik kwam bij jou uit omdat we met de Fixers, er komt binnenkort een nieuwe serie, Weg van bouwafval, hè, komt ook online. Kwam ik bij jou uit omdat jullie druk zijn met een project in Den Bosch en dat heet Bosgaard. En jij zegt eigenlijk komen daar alle aspecten van echt, hè, oorspronkelijk circulair bouwen, daar bij elkaar.
Ja, het is het eerste project voor ons ook. We hebben 25 jaar gewerkt met afvalmaterialen op allerlei manieren. We hebben in die 25 jaar ook allerlei andere soort projecten gedaan. Projecten die gingen over hoe je met de natuur omgaat, hoe je natuur weer terug introduceert in de stad. We hebben Eetbaar Rotterdam ooit opgericht.
Eetbaar Rotterdam?
Eetbaar Rotterdam. In de tijd dat Leefbaar heel erg bekend werd.
Hebben jullie Eetbaar opgericht?
Ja. Met als doel om stadslandbouw in de gedachten van mensen als een mogelijke optie te maken. Want we geloven dat de natuur eigenlijk weer terug moet komen in de stad. Dus dat je niet die scheiding hebt tussen de stad en het platteland en de natuur waar je in recreëert. Dat zijn allemaal verschillende dingen, maar dat allemaal onderdeel is van je stadsomgeving.
Hoeveel stemmen had je?
Het was geen partij. Het was een organisatie die... We werkten samen met een iemand van de landbouwhogeschool in Wageningen en een boer. En we hebben gewoon... er is onder andere is daar de boerenmarkt uit voortgekomen. En een bedrijf dat inderdaad op een industrieterrein... voedsel ging verbouwen in Rotterdam.
Maar goed, we kwamen in Den Bosch uit, hè? Daar bij het Bosgaard.
Ik raak een beetje in de war.
Geen probleem. Ik bedoel, dat kan ik me zo maar voorstellen. Je zit niet elke dag tegenover Thomas van Belsen natuurlijk van Doorzagen. Nee, maar Bosgaard, hè, daar komen alle aspecten van het circulair bouwen komen samen. Volgens mij zijn dat er 5.
Dat zijn er in onze ogen 5, misschien wel 6. Maar het gaat over, wat ons betreft, over in plaats van slopen en nieuwbouw doe je hergebruik en transformatie met afvalmaterialen en biobased materialen. In plaats van dat je een gebouw zomaar ontwerpt en dan vervolgens met machines zorgt dat het nul energie is geworden, maak je het gebouw zo dat het de zon goed absorbeert, dat het goed gezoneerd is en dat het eigenlijk bijna uit zichzelf al warm genoeg is en voldoende daglicht heeft. En dan voeg je een klein beetje technologie toe. In plaats van dat je je eten van de andere kant van de planeet haalt, weliswaar biologisch misschien, verbouw je het meeste eten in en om je eigen leefomgeving. Dus we maken heel veel ruimte voor voedselproductie op de gevels, op de daken en rondom het gebouw. In plaats van dat je een organisatie als een wooncoöperatie laat beslissen hoe het gebouw in elkaar zit, geef je de macht eigenlijk terug aan de mensen die er gaan wonen. En we werken heel intensief samen met die bewoners om het programma te ontwikkelen en om te zorgen, kijken hoe die woningen kunnen worden. Waardoor we veel kleinere woningen hebben kunnen maken, gecombineerd met gemeenschappelijke ruimtes. Een heel ander programma, wat ook weer tot duurzamer gedrag kan leiden, waar veel meer in gedeeld wordt. Het laatste ding gaat over het geld. We hebben ook gezorgd dat het is sociale woningbouw, maar tegelijkertijd kunnen die mensen in hun eigen voedsel voorzien. Hebben ze nauwelijks energierekening, waardoor ze financieel ook veel onafhankelijker zijn geworden en ze kunnen ook heel veel dingen met elkaar delen. Ze hebben 3 deelauto's in plaats van 48 parkeerplaatsen, wat de norm was geweest.
Maar circulair bouw is dus eigenlijk veel meer dan alleen maar hergebruik van oude materialen.
In onze ogen wel, ja.
Maar wordt die fout dan nu te veel gemaakt? Dat we te veel kijken naar één aspect daarvan? Of?
Ja, circulair zit het woord cirkel in. In de natuur is alles via feedback, loops en cirkels met elkaar verbonden. En dat is eigenlijk waar we naar zoeken. Dus je moet het doel en de middel niet uit elkaar, dat verschil moet je niet uit het oog verliezen. Het doel is om het bestaan van mensen op aarde vol te blijven houden. Te zorgen dat we hier kunnen blijven. Daarvoor zullen we weer terug moeten naar een relatie met de natuur. En dat is hoe wij circulariteit definiëren. Het is waar het weer opnieuw ontwikkelen van de relaties tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving.
Is het ingewikkeld of niet? Want het klinkt wel, hè? Ik bedoel, 5 aspecten dan met delen. En je moet mensen hebben die natuurlijk willen. Hè? Ik ben er ook geweest en ik spreek ook een aantal bewoners die al 3 jaar ermee bezig zijn. Ja. Echt enthousiasme druipt er vanaf. Maar ook de oprechtheid eigenlijk ook. Ja. Hè? Dat mensen echt, bij wijze van spreken, alles ervoor over hebben om op deze manier te leven. Het is echt een hele andere manier van leven. Maar waarbij je ook direct afvraagt, van voor wie is dit weggelegd?
Het is alleen maar moeilijk, omdat het systeem wat we de afgelopen 100 jaar, misschien wel langer, hebben ontwikkeld, het moeilijk maakt. Omdat we verkeerde regelgeving hebben, omdat we een verkeerde economie hebben. We hebben allerlei, en daarom hebben we het ook over 5 paradigma veranderingen. Want wij zijn eigenlijk al 25 jaar bezig alsof die paradigma's al veranderd zijn. En daardoor is het best moeilijk. Het is bijvoorbeeld heel moeilijk om voldoende arbeid in te kunnen zetten. Het is meestal arbeidsintensiever om met hergebruikt materiaal een gebouw te maken. Het is meestal ook arbeidsintensiever om het ontwerp daarvoor te maken. Het kost ons veel meer tijd. Ook omdat we allerlei trucjes moeten verzinnen om de regelgeving heen toch voor elkaar te krijgen wat we willen voor elkaar krijgen. Dus er is een hele belangrijke rol weggelegd voor de overheid om dat beter te faciliteren.
En wat is dan de rol van de architect in deze dan? Want ik bedoel, de opleiding die je deed, was het volgens mij nog helemaal niet eens aan de orde destijds.
Nee, integraal denken is de rol van de architect. Het in processen denken en proberen die processen goed op elkaar af te stemmen. Wat je in de opleiding bijvoorbeeld leerde over klimatisering van een gebouw. Letterlijk werd er gezegd, nou reserveer maar 20% van het volume voor de klimaatinstallaties. En verder ga je gang, laat je creativiteit vrij gaan om een of andere leuke vorm van een gebouw te bedenken. Als je maar iets van 20% ruimte en dan komt die klimaatingenieur en die bedenkt dan wel hoe het geklimatiseerd wordt. Ja, dat vind ik absurd. Als je kijkt naar een stad waar de termieten in leven, die wordt ook passief geventileerd. Die verbouwen daarin hun eigen eten. Er zijn meer termieten op aarde dan mensen in kilogram. En toch hebben ze dan maar positieve impact op de aarde. En dat komt doordat ze in samenwerking met de natuur werken. En die bouwen ook steden.
En dat zijn wij vergeten.
Dat hebben we afgeleerd, ja. We konden het wel. We hebben het ooit ook gedaan. Ik bedoel, het is niet iets nieuws eigenlijk. Het is iets heel ouds. Alleen, we hebben nu zelfs ook zoveel kennis dat we het eigenlijk veel makkelijker zouden kunnen doen dan.
Maar jij zegt symptoombestrijding, hè? Is eigenlijk een soort van, we hebben een fietsband en er zitten steeds een paar gaatjes bij en die blijven we plakken als het ware. Terwijl we misschien wel een hele, ja, een beetje gekke metafoor, misschien maar een nieuwe fietsband moeten maken. Een nieuw systeem.
Ik vind de auto een heel makkelijk voorbeeld. Dat heeft niet zoveel met architectuur te maken in zekere zin, maar we doen het in architectuur hetzelfde. Maar met die auto's, die elektrische auto's die nu gepromoot worden als de oplossing. Als je een probleem hebt met de mobiliteit, al dat asfalt dat we nodig hebben, al die auto's die uitstoot veroorzaken, dan ga je niet zeg maar de fossiele brandstofauto vervangen door een elektrische auto met 200 kilo batterijen onderin. Als je nagaat wat de impact van die batterijen is, dan snap je meteen dat dat niks met duurzaamheid te maken heeft. Dan ga je het mobiliteitssysteem veranderen. Dan ga je zorgen. We zijn heel ver van elkaar gaan wonen. We zijn heel ver van ons werk gaan wonen. We zijn gaan forensen en al die dingen. Omdat we aardolie hadden. Veel te goedkoop. Jarenlang. Dus dat moet je veranderen. Dan heb je die auto niet meer nodig.
Maar waarom doen we dat niet? Waarom gaan we toch alternatieven verzinnen voor het bestaande systeem in feite?
Omdat de hele economie ervan afhankelijk is. En de economie is gebaseerd op groei. En de economie is erbij gebaat dat we heel erg veel verspillen.
Maar we hebben het wel over een circulaire economie. Ik bedoel, kunnen die twee samen dan? Of is dat eigenlijk ook al gek?
Dat is een andere economie. Als je hem serieus neemt. Als je het circulair denken in de huidige economie probeert te passen, dan gaat het toch weer mis.
Oké, vanaf de auto gaan we weer terug even naar de bouw. Hè? Ja. Ik bedoel, in hoeverre bouwen we nu circulair?
Nou, nog niet heel veel.
En waarom is het noodzakelijk?
Omdat de klok loopt. Ik wil niet een doemdenker zijn, maar als we zo doorgaan als nu, dan houdt het op een gegeven moment op. Dat ziet iedereen inmiddels wel, denk ik.
En wat kan dan nog wel, zeg maar, en wat kan dan niet meer?
Alles kan nog, alleen niet meer zo verschrikkelijk veel verspillen. Ik denk nu, op dit moment, verspillen we 90% van bijna alles. We verspillen 90% van de materialen, we verspillen 90% van het eten, de mensen, de energie. Omdat we een systeem hebben waarbij verspilling helpt met het groeien van de economie. Als je een gebouw helemaal tot 22 graden verwarmt en je zet er overal weliswaar dubbel glas in, maar je doet geen gordijnen ervoor, je doet 's nachts de luiken niet dicht. Je doet niks om te voorkomen dat die energie er van alle kanten weer uitloopt. Eigenlijk. Je doet wel wat, we isoleren natuurlijk, we maken beter glas, maar je kan veel meer doen dan dat. Je kan ook de binnentemperatuur verlagen en betere kleding dragen. Er is heel veel meer te doen daaraan. En ook als je dus als principe hebt dat slopen en nieuwbouw eigenlijk het uitgangspunt is. En of je zegt, we gaan een miljoen duurzame woningen bouwen en je vraagt je nooit af of je misschien die miljoen woningen wel moet bouwen. Of dat er een andere weg is.
Nou ja, goed, we hebben woningnood met z'n allen. Dat is volgens mij onderaan de streep een soort van aan de hand. En je zou kunnen zeggen, moeten meer woningen splitsen. Laten we in ieder geval het hele debat samenvatten tot, er moet nog wat bij. Hè? Ja. Althans, dat zeggen de ministers, dat zeggen de bouwers, dat zeggen de leveranciers. Laten we even in het midden houden hoeveel. Hebben we dan nog extra bouwmaterialen nodig? Of zeggen van, nee, met de bestaande voorraad kunnen we eigenlijk ook al alles oplossen?
Ik denk niet dat je er komt met circulair bouwen. Er is niet voldoende afval. Er is heel veel afval, maar ik denk niet dat er voldoende afval is om een miljoen woningen bij te bouwen. Dus ik zeg, we moeten de bestaande voorraad goed bekijken en kijken hoe we binnen die bestaande voorraad de woningnood kunnen oplossen. En dat zijn ook kantoorgebouwen, oude kerken, loodsen, bedrijfsgebouwen, et cetera.
Want wat jullie
dan gaan doen dan gaan we de beste gebouwen, die gaan we beter maken. En dan gaan we ook meer ruimte in creëren. En je kan ook dingen compacter maken. Wat we bij Bosgaard bijvoorbeeld doen. Dat is niet voor niks dat we gaan van 25 vierkante meter tot 85 vierkante meter. En alles ertussen. Waardoor je ook ruimte hebt. Waardoor mensen binnen het complex een soort wooncarrière hebben kunnen maken. En niet die 85 vierkante meter vast blijven houden als hun kinderen het huis uit zijn. Dan kunnen ze weer terug verhuizen naar iets van 35 meter met z'n tweeën bijvoorbeeld.
Je hebt eigenlijk een maximaal aantal vierkante meters per persoon of zo.
Nou, we zitten nu op, geloof ik, 65 vierkante meter per inwoner van Nederland. We hebben nog nooit zoveel vierkante meter per persoon gehad.
En wat zou dat moeten zijn dan?
Dat is voor iedereen anders, denk ik. Ik heb geen regels over hoe groot... Ja,
maar in Bosgaard heb je daar wel een bepaalde norm of standaard voor.
Nou, we zorgen dat het... Wat zo bijzonder is bij Bosgaard, is dat ook al woon je in een studio-appartement van 25 vierkante meter, je hebt een gedeelde keuken samen met een aantal andere mensen. Als jij een van die mensen bent die in een woongroep wil wonen, want het is ook een tuinhuis waar mensen gewoon individuele appartementen hebben, maar jij vindt het leuk om met een aantal mensen te delen, dan deel je dus een woonkamer van 50, 70 vierkante meter. Het is ook een gedeelde ruimte van het hele complex. Er is ook nog een ruimte die als een soort buffer naar de buurt wordt gebruikt, waar de productie van het land wordt bereid. Een eetcafé voor de buurt, een buurthuis eigenlijk. Want dat was de oorspronkelijke functie van het gebouw. Het oorspronkelijke gebouw was een buurthuis uit de 50er jaren, wat in de 80er jaren met neoliberalisme gesloten is. Wat door die krakers weer leven in is geblazen. Vervolgens hebben wij gezegd, nou, de buurthuisfunctie die maken we weer helemaal gezond, die brengen we weer terug. Daar voegen we 20 woningen aan toe. Dus je deelt ook nog dat buurthuis, wat je met de buurt hebt. Je hebt tuinen op de dak. Je hebt een tuin die je deelt met de buurt. Je hebt ook nog een akker die gedeeld wordt met de buurt. En een werkplaats, die als sociale werkplaats, die nu als werkplaats wordt gebruikt om materialen voor te bereiden voor de aannemer. Als de bouw klaar is, is dat een buurtwerkplaats waar mensen fietsen kunnen
90%, komen. 90% van de materialen, daar is, dus eigenlijk al heeft dan eerder leven gehad.
90% van het materiaal bij Bosgaard is afval.
Wat was moeilijkst om te winnen of te oogsten?
Ik vind dat zo moeilijk. er is op dit moment helaas nog een overschot aan afvalmateriaal.
Hoe kom je eraan? Ik bedoel, er is niet één plek of zo waar je ze vandaan had, toch?
Nee, we zetten ook de bewoners daarvoor in. We werken samen met hun. We zetten al onze netwerken in. We hebben natuurlijk 25 jaar netwerken. Dus er is een deel professionele bouw die meewerkt. Maar er is een deel ook bewoners die gaan kijken wat wordt er eigenlijk in de komende paar jaar gesloopt in Den Bosch. Toen we begonnen, 3 jaar geleden, hebben we een oogstkaart gemaakt, heet dat. Dus dan gaan we inventariseren, wat zijn er allemaal voor materialen in Den Bosch. Die brengen we samen in een database, een deel gaan we samen brengen in een loods. En vervolgens is het vanuit die loods allemaal naar het project gegaan.
Hoeveel kansen laten we hier liggen? Want je zegt al van, we kunnen niet 1 miljoen huizen bouwen van, circulair, dat gaat gewoon niet. Zou je ook een deel biobased misschien moeten doen. Maar wat kun je wel, zeg maar, uit de bestaande voorraad, zeg maar, hoeveel woningen zou je daarvan kunnen maken? Ik bedoel, wat laten we nu liggen?
Oh, ik las 2 dagen geleden nog dat er nu op dit moment 35 miljoen vierkante meter leegstand is. Ongebruikte gebouwen. Dus dat is 35 vierkante meter per miljoen woningen. Dus dat hebben we dus blijkbaar al 35 vierkante meter per persoon of per woning. Wat we ook laten schieten is dat sinds corona er heel veel meer wordt thuisgewerkt. Dat er heel veel kantoorgebouwen heel inefficiënt gebruikt worden. Dus we zouden ook kunnen kijken hoe kunnen we die kantoorgebouwen slimmer gaan gebruiken. Kunnen we die een mixed use geven? Kan daar een deel in gewoond worden, een deel in gewerkt worden? Die hele dynamiek van kantoorgebouwen is veranderd. Dus dat kan ook veel compacter worden.
Maar waarom doen we het niet?
Het is niet gunstig voor het oude economische systeem. En de concurrentie vanuit het... De materialen zijn nog veel te goedkoop. Als je vergelijkt de hoeveelheid arbeid die nodig is. Als er alle arbeid die nu gebruikt wordt om de materialen van Bosgaard voor te bereiden, die door de bewoners wordt geleverd in dit geval. Als die tegen normale uurlonen zouden rekenen, zou het veel te duur worden. En daar staat concurrentie vanuit China. Er komen hele puien uit China naar Europa toe om gebouwen mee te bouwen. Dat is niet
mensen zitten er misschien nog niet echt te wachten. Hè?
Nou, nee, in Nederland hebben we, wat wij dus ook propageren, de tijd ex-tax. Dat is om de belastingdruk te verplaatsen van arbeid naar materialen.
Want die is nu scheef.
Ja, er zit heel veel belasting op arbeid. Stel dat je de belasting op arbeid weg zou halen, is arbeid ineens 2 keer zo goedkoop. En je maakt materialen dan 2 keer zo duur of veel duurder.
Als veroorzaker ook van de klimaatproblematiek.
Naar rato van veroorzaking van klimaatproblematiek. En dan krijgt de overheid nog steeds evenveel belasting binnen. Maar je krijgt een heel ander soort gedrag. Want arbeid is ineens betaalbaar geworden. Dus je kan in Nederland arbeid inzetten om een circulaire bouw te maken.
Maar het zijn toch, het zijn best wel lange, relatief lange trajecten, toch? Je zegt, je hebt ook echt vrijwilligers nodig, bij wijze van spreken. Het is liefde oud papier. Hè? De mensen die...
Dat is nu. Dat is als we het systeem niet willen veranderen. Als we binnen... Dit systeem is ook niet uit het niks gekomen. Dit systeem is ook opgebouwd vanuit een bepaald gedachtegoed. En dat gedachtegoed was economische groei. En een heel lineair systeem waarbij we van grondstoffen... die gebruiken we een tijdje en dan maken we ze afval en dan gooien we het allemaal weg. Dat is hoe het systeem groot is geworden. Ja, dat is niet dat verander je niet door een paar symptomen te veranderen. Dan moet je echt in het systeem gaan ingrijpen. Dus daarom zeggen we moeten in het belastingssysteem ingrijpen. We moeten andere verhoudingen veroorzaken daarin. En een andere manier van denken. Inderdaad, en het zit, ook met regelgeving lopen we vaak tegenaan. Bij bosgaard is dat bijvoorbeeld opgelost. Door de bouwregelgeving moeten deuren een bepaalde maat hebben. Als je een hergebruikte deur uit een gebouw van voor het nieuwe bouwbesluit vindt, ja, dan mogen die niet. Ja, daar is dan een ontheffing voor gegeven. Maar dat kost wel een hoop gepraat om die ontheffing te krijgen. Dus een hoop van onze arbeid zit in...
Maar zit dat in een DNA van ons Nederlanders of van mensen überhaupt? Zeg maar, we willen alleen maar nieuwe spullen en... We zijn misschien wel geboren voor het gemak. We willen gewoon met ons afstandsbedieningetje Netflix kijken. En voor de rest willen we geen overlast.
Nou ja, als je de geschiedenis bekijkt van ons huidige kapitalistische consumptiesysteem. Dat is op de markt gebracht. Dat is niet iets natuurlijks. Daar zijn we van overtuigd door goede marketing.
Precies, maar hoe wil je dat doorbreken? Dat is de vraag natuurlijk.
Nou, betere marketing op de andere systemen.
Op circulariteit.
Ja.
Meer voorbeelden laten zien.
Ja.
Ik las in de voorbereiding van dit gesprek, César, misschien is er wat water over ergens. Deze man die maakt van afval bouwmaterialen. Hè? Dat is van Tegenlicht, heeft dat over jou geschreven. Je hebt het zelf thuis ook gedaan, toch? Wat is bij jou thuis, zeg maar, meest bijzondere, waaraan je kunt zien, zeg maar, dat je zo in de wedstrijd zit?
Er is niks nieuw in mijn huis. We composteren alle natuurlijke materialen in de tuin. We verbouwen ons voor 20% ons eigen eten in een klein stadstuintje in Rotterdam. Ja, alle principes. Maar mijn huis is een soort vergaarbak, een soort eclectisch ding. Want in mijn huis is het afval van het afval van het afval gebruikt. Want ik heb steeds in de loop, te wonen 25 jaar, net zo lang als dat we superuurs zijn.
25? Ja.
En... in die 25 jaar, ja, dan doe je projecten. En dan blijft er soms ook nog wat afval over van het project. Nou, dat ging naar mijn huis. En daar hebben we dan weer dingen van gemaakt, kasten van gemaakt. En de gevelbekleding. En alle projecten zitten in mijn huis.
Maar ergens moet het toch ook een beetje irritant zijn of zo. Dat je dit jullie doen het, hè? Jullie laten zien dat het kan. Meerdere projecten met Superuse ook gedaan. En tegelijkertijd lijkt het dan toch nog niet echt aan te komen of zo. Ik bedoel, raakt je dat dan? Ik bedoel, vind je dat vervelend of word je daar verdrietig van? Of?
Nee, ik word helemaal vrolijk, want het gaat steeds... Het
gaat de goede kant op.
Het gaat de goede kant op. Steeds meer mensen zien het. Mensen zijn geïnteresseerd en gaan deze kant op.
Nee, maar kijk, aan de ene kant, hè, jij zegt van... we doen niet al 25 jaar. We zijn met projecten bezig. We laten zien dat het kan. Er is ook meer animo voor me. Men heeft het erover. Tegelijkertijd is er ook de analyse nog dat het nog niet... dat we nog niet echt doorpakken. Ik bedoel, word je daar niet verdrietig van?
Ik word af en toe wel verdrietig, maar ik... kan niet anders dan hoop hebben. Ik heb... Ja.
Je voelt je niet te roepen in de woestijn?
Nee, dat zeker niet. Anders zou ik hier niet zitten.
En waar haal je dan in ieder geval de voldoening uit dat je ziet van... het gaat wel lukken. Men gaat het zien dat dit de manier is.
Omdat wij zonder leningen, zonder iets, zonder wedstrijden te doen van het bouwen van een ruimtestation van wasmachines door zijn gegaan. En we nou een heel sociale woningbouwproject aan het doen zijn en meerdere projecten, ook op meerdere plekken in de wereld. En omdat ik ook zie dat heel veel architecten het aan het volgen zijn, dat mensen erover praten, niet alleen over ons, maar dat ook andere mensen aan het oogsten zijn, dat er ook bedrijven daarop zitten, dat biodiversiteit ook een steeds belangrijker onderwerp wordt. Ik zie een hele grote groep mensen die het ziet en het heel graag wil. En nou moeten de regeringen in de wereld nog om, denk ik. Dat is het enige nog.
De regeringen moeten om?
Ja. We zitten in een politiek systeem wat het niet makkelijk maakt.
En als je het plat slaat en je zegt, ik ben César Peren en ik heb een droom. En de droom ziet er als volgt uit. Wat zeg je dan?
Dat onze steden er over binnen een jaar of 10 heel anders uitzien. En als je je dat wil voorstellen, dan stel ik me voor dat... stel je even voor dat al het verkeer weg is. Grootste deel. Er is nog wat elektrisch vervoer om te zorgen dat je op plekken kan komen. Maar alles is op loopafstand te doen. Je kan lopend je eten vinden, je school, je werk. Kinderen kunnen veilig over straat lopen, want de straten zijn wandelgebieden geworden. Helemaal vol met voedsel en bomen en boomgaarden. De gevels zijn begroeid, de lucht is goed, overal vliegen vogels. Er staan prachtige gebouwen tussen. Alle oude gebouwen zijn er nog, maar die zijn een beetje getransformeerd. En anders zitten serres op het zuiden, zodat ze zichzelf verwarmen met de zon, waardoor ze geen installaties meer nodig hebben. Er is veel minder lawaai. Het is een heerlijke omgeving in te leven. Waarom zou je überhaupt nog op vakantie gaan? Want die hele stad is al een soort vakantieparadijs geworden.
Ik wou net zeggen, het is een beetje paradijs. Ja. Beetje zoals vroeger.
Ja, dat klinkt wel weer heel erg hippie-achtig. Maar ja, het is... het is niet zoals vroeger. Nee, het is een hybride tussen nu, want ik ben ook niet vies van technologie. Het is niet terug naar af. Het is de slimste dingen die we nu ontwikkeld hebben, die neem je mee in die ontwikkeling. En je combineert ze met, er is over de afgelopen honderden jaren, zijn er zoveel slimme dingen bedacht. Er zijn ook, dus ook dat passief verwarmen en met stroobalen bouwen. Oké, dan kun je zeggen dat is een beetje een soort houtje, touwtje, geitenwolle sokken ding. Maar het is ook een heel slim en technisch principe. En als je dat gaat combineren met hele slimme, hele kleine technologie, dan wordt het pas echt spannend, denk ik.
Ja, dames en heren, dit was Doorzagen en dit zagen wij. Live te zien dus, in ieder geval te zien dus via YouTube. Ik wil er ook op wijzen dat we eind deze week beginnen we een nieuwe Fixer-serie, ook te zien via YouTube. Die gaat ook over de circulair bouwen. Komen ook onder meer langs bij Bosgaard. Ik zou zeker kijken. En die heet Weg van Bouwafval. Best leuke naam, toch?
Ja, super naam.
En jij bent er ook weg van.
Helemaal weg van bouwafval.
Dit was Doorzagen. Wil je meer nieuws en duiding over de bouw? Ga dan naar cobouw.nl.